Zullen we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken en wees niet wijs in eigen ogen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we ook de volgende drie coupletten van dit prachtige lied zingen. Ik heb geloofd. En daarom hoger, hoger dan Calvary stop. En het derde en nog het vierde couplet van 543. Zullen we samen bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, dank u wel dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat u ons bewaard heeft, Heer, en dat we hier in het huis van u mogen zijn. En we hebben daar vanmorgen ook over na mogen denken, dat juist u gevonden werd, Heer Jezus, door hen die u zochten in uw huis. Heer, en zo zijn we ook verlangend hier naartoe gekomen om een ontmoeting met u te hebben. Verlangend hart, Heer, zodat u ook groter mag worden in ons leven. Zodat u toe mag nemen in grootte, in kracht, in wijsheid en in genade ook, Heer, in mijn persoonlijk leven. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond zegenen? Zegenen in de liederen die we met elkaar mogen zingen. Zegenen in het gedeelte van de Bijbel wat we met elkaar mogen overdenken. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons heel persoonlijk aanraken en toespreken vanuit uw woord. Heer, dat het niet het woord van de voorganger is, maar dat het ook het woord van u mag zijn. Heer, het woord van God dat ons leven gaat veranderen. Heer, we willen ook heel in het bijzonder bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. We bidden voor de zieken die wellicht ook naar ons luisteren via internet of later een cd zullen beluisteren. Misschien zelfs niet eens de kracht hebben om de dienst te kunnen volgen. Heer, we willen u voor hen bidden en Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. En laat hen ervaren, Heer, dat er een gemeente is die biddend, dragend achter hen staat. En we danken u, Heer, dat de zieken dat ook elke keer weer ervaren. Heer, we willen op dit moment ook bidden voor Mike en Wilma Dwight. Ze vliegen op dit moment vanuit Londen naar Thailand terug. Ze hebben een roerige tijd achter de rug, waarin heel veel gebeurd is in hun leven. Heer, ik wil u bidden, wilt u Mike en Wilma zegenen en ook bewaren in het drukke werk wat ze tegemoet gaan, om al die conferenties te bezoeken, andere zendelingen te bemoedigen. Heer, en soms heb je wel eens zelf die bemoediging nodig. Heer, wilt u hen zoveel kracht geven en zo bemoedigen, Heer, dat ze ook steeds weer tot bemoediging kunnen zijn voor anderen. We lezen in uw woord, Heer, dat u onze beker doet overvloeien. Heer, laat hen dat ervaren, dat ze een overvloeiende beker mogen zijn. Niet dat ze steeds leeg raken, maar dat ze dat wat ze over hebben aan anderen mogen geven. En dat ze zelf steeds die volheid van u mogen ervaren. Heer, wilt u ook met zussen Schaap zijn die dat ook steeds weer zelf als moeder mee moet maken, dat je kinderen onderweg zijn, je kinderen zo vaak in gevaar ook zijn. Heer, dank u wel voor de genade die u haar geeft. En wilt u haar ook heel veel kracht geven en innerlijke rust en vrede om dit ook allemaal ook mee te kunnen maken. Heer, we zien uit naar dat wat u ons vanavond wilt geven en we danken u ook voor het combo, voor de muzikale begeleiding. Heer, dank u wel dat zij ook u willen dienen, Heer, met de talenten die u hen gegeven heeft. En dat we ook zo samen onder begeleiding van dit combo deze liederen mogen zingen. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar lied 604 zingen uit de bundel Opwekking. We hebben er net ook al iets van gehoord in de voorzang en het combo zal ons daarin ook leiden. 604 uit de bundel Opwekking komt en laat ons prijzen. Fijn, dankjewel voor het prachtige lied wat we zo met jullie konden zingen. We gaan met elkaar een stukje lezen. Het is eigenlijk maar een heel klein stukje. Maar u weet inmiddels wel dat je van een paar teksten ook wel heel veel kunt zeggen. En dat zijn de versen 1 tot en met 3 van Hebreeën 11... Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. De komende tijd wil ik graag met u nadenken over wat betekent het om te geloven. En hoe wordt dat ons voorgesteld in de voorbeelden die we in Hebreeën 11 kunnen vinden. Zoals Abel en Noach en Henoch en Abraham en Sara. Voorbeelden ten over. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Tot zover dit stukje. We zullen er straks meer over horen. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar eerst nog een lied zingen, 575 uit de bundel Opwekking. En boven dat lied staat Jezus alleen. En daar gaat het ook alleen om. Het gaat alleen om Jezus. 575. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 575. Thank you. We hebben net gezongen over het geloof. Ik ga er straks nog heel even iets over zeggen, over dit lied wat we net gezongen hebben. Hebreeën 11 gaat natuurlijk over het geloof. En het is heel mooi om daar ook vanavond met elkaar eens even over na te denken wat hier nou precies staat. Als je de Hebreeënbrief heel even tot vanaf hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 11 een klein beetje op een rijtje zet, dan zou je samenvattend kunnen zeggen dat de schrijver van de Hebreeënbrief, waarschijnlijk Paulus, dat is niet helemaal zeker, de Jezus aan ons voorstelt als het enige ware lam van God. Het uiteindelijke lam van God. Eén keer was het nodig dat hij zijn leven voor ons gaf. Niet steeds maar weer opnieuw die offers die gebracht moesten worden. Maar het enige ware uiteindelijke lam van God. De Heer Jezus was ook de hoge priester. Die ons ook dicht bij God brengt. Die de weg voor ons vrijgemaakt heeft om weer tot God te kunnen komen. En de Heer Jezus is ook onze vaste hoop. Ons anker. Waar we naar uit mogen kijken, degene die zal komen. Nou, dat is eigenlijk heel kort samengevat waar de eerste 10 hoofdstukken van de Hebreeënbrief met name over gaan. En als de schrijver van de Hebreeënbrief dan aan het einde van het 10e hoofdstuk komt, dan zegt hij daar aan het einde, wees nou niet nalatig. En dan zegt hij in vers 38... of vers 39, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid. Nalatigheid in, en daar heeft hij het natuurlijk over gehad, nalatigheid in je geestelijke groei, je geestelijke ontwikkeling. We hebben het daar vanmorgen over gehad, dat Jezus niet een babytje blijft in je leven, maar dat Jezus uit mag groeien in ons leven tot de volheid, tot de Zoon van God. Niet nalatig zijn in je relatie met God. Hij zegt dan ook, laten we dan toetreden. Laten we die vrijmoedigheid dan nemen en ook echt in een relatie met God leven. Hij zegt dan ook, laten we dan ook niet nalatig zijn in het bezoeken van de onderlinge bijeenkomsten. Dat staat in hoofdstuk 10. Verzuim niet in de onderlinge bijeenkomsten. Nou, ik denk dat daar in onze gemeente grootschalig wel gehoor aangegeven wordt. Dat er best wel heel veel verzuimd wordt. Juist in de samenkomsten die we als gemeente met elkaar belegd hebben. En dat is vanavond ook alweer behoorlijk te zien. En ik zou u op willen roepen om uw naasten en uw broeders en zusters op te willen roepen. Want er staat ook in Hebreeën 10, spoor ze aan om te komen. Naarmate gij de dag ziet komen. En heel duidelijk staat hier in de 39e vers, laten we niets van doen hebben met nalatigheid. Dat is een duidelijke taal. Maar dan zegt hij zo mooi, want nalatigheid leidt tot verderf, maar met geloof. Nalatigheid heeft iets te maken met matheid, met lauwheid, met, ja, de Heer zegt, daar heb ik geen welbehagen aan. Aan lauwe mensen, aan nalatigheid, daar heb ik geen welbehagen aan. Maar aan geloof dat de ziel behoudt. Nalatigheid heeft met passiviteit te maken. En geloof heeft te maken met activiteit. Met actie. Met kracht. Nou, vanavond wil ik graag met u nadenken over 3 dingen. Hoe geloven we? Waarom geloven we? En in wie geloven we dan? Wat is nou dat geloof? Wat is eigenlijk het woordje geloven? Hoe geloven we? Nou, het is hier in Romein, of in Hebreeën 11 vers 1, vinden we hier in dat eerste vers de enige keer dat de Bijbel een definitie geeft over wat het woordje geloof is. In de hele Bijbel vind je nergens een uitleg over wat nou geloof is. We worden wel steeds uitgenodigd om tot geloof te komen, aangespoord om te geloven, maar nergens vind je in de Bijbel wat nou precies geloof is. Behalve in dit vers. Nou, vandaar dat het heel belangrijk is om vanavond met elkaar eens hierover na te denken. Wat is dan dat geloof? Er wordt hier niet gesproken over een geloof. We horen zo vaak in de wereld, ach, er zijn zoveel geloven. Maar er wordt hier alleen maar gesproken over het geloof. Er is maar één geloof wat in de Bijbel bedoeld wordt. Het geloof. De enige echte, zou je kunnen zeggen. Het geloof. Nou, we hebben net in dat lied gezongen, 575 was het, meen ik, hè? Ja. En daar staat precies hetgeen wat ik wilde zeggen ook. Ja, in dat tweede stukje, daar staat: zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament. Mijn vaste grond, mijn fundament. Dat moeten we even vasthouden. Want als Abraham gelooft in de Heer. En Abraham is als het ware een prachtig mooi voorbeeld van wat is nou geloven. Daar staat op een gegeven moment dat Abraham geloofde in de Heer. En dan staat er in het Hebreeuws een woordje. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: en Abraham stond vast in de Heer. Dat is eigenlijk het woordje geloof. Geloof heeft alles te maken met vastheid vinden in God. Je vindt vastheid in God. Geloven is niet zomaar van, ach, ik geloof het wel. Geloven is zelfs niet alleen maar te zeggen, ik geloof wel dat het waar is. Geloven is ook niet te zeggen van, ik geloof in God, waarmee je eigenlijk zegt, ik geloof dat God bestaat. Dat is ook niet het woordje geloven. Heel veel mensen zeggen, ik geloof wel. Ik geloof wel dat God bestaat. Maar ja, in de Bijbel staat zelfs, dat geloven de demonen zelfs ook. Maar dat is niet het woordje geloof wat de Bijbel eigenlijk bedoelt, het geloof. Wat is dan werkelijk dat woordje geloof? Geloof is een levenshouding. Geloof is uit geloof leven. Het Hebreeuwse woordje geloof heeft 4 aspecten. En over deze 4 kenmerken, gezichten, kanten van het geloof, wil ik u heel kort iets zeggen. Als je nou, ik zal even met u een paar versen opslaan. Als je nou kijkt in 1 Petrus 2, leest u voor uzelf eens 1 Petrus 2 vers 6. En wat denkt u, wat is dan geloven? Wat is dan geloven? 1 Petrus 2 vers 6. Daar staat in 1 Petrus 2 vers 6, daarom staat er in het schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wat is geloven? Op iemand bouwen. Dat is eigenlijk hetgeen wat Abraham deed. Hij vond vastheid, vaste grond bij God. Hij bouwde op de belofte van God. Hij kon staan op God. Hij vond dus vastheid in zijn leven. Kent u dat geloof in uw persoonlijk leven? Heb jij in je geloof werkelijk een vast fundament gevonden? Vastheid in je geloof. Tweede aspect van geloof kunt u vinden in even een paar versen in Psalm 37. In Psalm 37, daar krijg je het tweede kenmerk van geloof. In Psalm 37, daar staat in vers 5, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem en hij zal het maken. Wat is geloven? Geloven is vastheid vinden, een fundament, een vaste grond onder de voeten vinden. Geloven betekent ook je verantwoordelijkheid, je weg, je levensloop aan een ander toevertrouwen. Het uit handen willen geven. Breng het maar bij de Heer. Als je een moeilijke weg te gaan hebt, of als je, stel je voor dat je bijvoorbeeld gaat solliciteren op een andere baan en je schrijft een brief en je stuurt die brief op de post, dan kun je zeggen, nou Heer, ik geef het maar er nu over. Als het uw wil is, dan zal het wel goed komen. Ja, het uit handen geven en het niet zelf willen regelen. Wentel het op de Heer, breng het bij de Heer en laat het daar. Dat is in iemand geloven. Geloven dat die ander het veel beter kan handelen dan jij. Dat is geloven. Het derde, Daar kun je een heel mooi voorbeeld vinden in het boekje Rut. Rut. Net naar het boek Richteren. Daar is Rut bij Boas geweest. En Boas was voor Rut eigenlijk de enige hoop op een toekomst. En toen heeft Rut gevraagd of Boas haar losser wil zijn. Nou, Boas die kan daar nog geen antwoord op geven, omdat er nog een andere losser is. Maar dan zegt Naomi in vers 18 tegen Rut, Rut hoofdstuk 3 vers 18, toen zeide Naomi, blijf stil afwachten mijn dochter, totdat gij verneemt hoe deze zaak uitvalt, want de man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Zo van, Naomi zegt tegen Rut, Rut, blijf nog maar afwachten. Wacht nou maar. Nou en wachten, daar heb je soms wel heel veel geloof voor nodig, hè? Want er zijn sommige mensen die niet kunnen wachten en zelf allerlei dingen gaan regelen. Wachten heeft ook alles te maken met vertrouwen hebben in iemand die het op zijn tijd doet. Dat is geloven, op iemand kunnen wachten. En dan het laatste, en daar zijn heel veel voorbeelden van. Ik zal daarom ook niet een voorbeeld vanuit de Bijbel aanhalen, maar u zit hier eigenlijk in een voorbeeld, in de schuilplaats, want in iemand geloven betekent ook bij iemand kunnen schuilen. Je bij iemand veilig kunnen voelen. Nou, dat zijn de vier woorden die in het Hebreeuws bedoeld worden met geloven. Op iemand bouwen, het afwentelen op iemand, kunnen wachten en bij iemand kunnen schuilen. Nou, ik hoop dat u vanaf dit moment, als er mensen aan u vragen wat betekent voor jou geloof, dat je aan deze vier dingen kunt denken. Dat is voor mij geloof. Het tweede, waar we vanavond kort over na willen denken, dat is, waarom geloven we eigenlijk? Wat is de reden van geloof? Wat brengt het geloof in ons leven? Nou, in de eerste plaats, als we Hebreeën 11 er weer even bij pakken, dan is dat heel mooi zoals het hier beschreven wordt. Wat doet het geloof? We hebben het net gehad, het geloof is zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Nou, hier staat letterlijk dat door het geloof worden onze ogen geopend voor de onzichtbare werkelijkheid. Wat voor andere mensen onzichtbaar is, wordt voor de ogen van het geloof wel zichtbaar. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Hagar. U kent de geschiedenis van Hagar? Nou, we zullen het er even bij pakken in Genesis. In Genesis 21, daar wordt Hagar door Abraham de woestijn ingestuurd. En dan dreigen Hagar en haar zoon Ismaël om te komen van de dorst. En dan staat er zo mooi in dat 17e vers van Genesis 21. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel God riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar, wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En dan komt dat. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput en ze ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. Hier is het geheim van geloof. Er staat hier niet dat God een waterput daar maakte. Er staat niet dat God eventjes daar snel een waterput gegraven had en zei, nou hier joh, alsjeblieft, hier heb je een waterput. Maar die waterput, die was er al. Die waterput, die was er al lang. Alleen Hagar zag die waterput niet. Nou, wat doet nou het geloof? Het geloof opent je ogen voor de dingen die je anders niet ziet. Voor de onzichtbare werkelijkheid van God. En door het geloof kan God je ineens weer opnieuw de weg wijzen, dingen aanreiken die je anders niet ziet. Dat is geloof. Nog zo'n voorbeeld, zo'nzelfde voorbeeld. Dan heeft u het getuigenis van twee, zoals de Bijbel dat ook zegt. In twee koningen, daar heb je zo'nzelfde voorbeeld. 2 Koningen 6, vers 8. 2 Koningen, hoofdstuk 6, vers 8. Het moet ietsjes verder. Vers 15, sorry. 2 Koningen 6, vers 15. Daar heb je de dienstknecht van Elisa die 's morgens vroeg opstaat. En laten we het maar lezen. Toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstand en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad. De Arameërs waren gekomen, zowel paarden als wagens, en zijn knecht zei tot hem: "Ach, mijn heer, wat moeten we doen?" Maar hij zeide: "Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn." Toen bad Elisa: "Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie." En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Daar staat niet: en ineens kwam er een leger van God. Dat leger was er al. Alleen de knecht van Elisa zag het niet. Hier zie je ook weer zo'n voorbeeld dat de Heer is er wel, maar door ongeloof zie je het niet. En door het geloof werden dus de ogen van de knecht van Elisa geopend. Nou, je kunt soms in ongeloof zoveel leeuwen en beren op de weg tegenkomen dat je helemaal verlamd en angstig in je geloofsleven wordt. Maar door het geloof opent God je ogen voor zijn mogelijkheden, voor zijn kracht en voor zijn uitredding. Dat is hetzelfde als wat David had. Natuurlijk zag David die leeuw en die beer. Natuurlijk zag David Goliath. Maar God had de ogen van David, de geestelijke ogen van David, geopend voor iemand die nog veel groter was dan Goliath. Nou, dat doet geloof. Geloof opent onze ogen voor de onbegrensde mogelijkheden van God. Wat doet geloof nog meer? Nou, wat hebben we gelezen? Het is de zekerheid der dingen, het bewijs der dingen die men niet ziet. Het geloof geeft ons ook de innerlijke zekerheid van onze hoop. De innerlijke zekerheid, dat is geloof. Het is niet zo van, ik geloof het wel. Of zou het waar zijn of zou het niet waar zijn. Maar geloof is zekerheid. Geloof is vastheid, hebben we net gezien, in de Heer. Maar geloof is ook een innerlijke overtuiging. In een andere vertaling staat inderdaad niet het woordje het bewijs der dingen die men niet ziet, maar de innerlijke overtuiging. Mag ik u vragen, u die gelooft, als je nou tegenover een ongelovige staat, die absoluut niet gelooft, kunt u dan tegenover zo'n ongelovige zeggen van: ik weet het pertinent zeker, ik ben er innerlijk volkomen van overtuigd dat de Heer Jezus mijn verlosser is. Heeft u die innerlijke overtuiging? Hoe krijg je die nou? Heeft u het gezien? Hoe weet je het nou zeker? Nou, dat is nou geloof, hè? Ja, dan zeggen ze, ja, het geloof is een sprong in het duister. En dan, je moet toch maar iets hebben waar je aan vastklampt. Nee, dat is het geloof niet. Het geloof is niet zomaar een sprong in het niets. Maar het geloof is een stap in zo'n zekere situatie. Het geloof is de innerlijke overtuiging. En hoe krijg je nou die innerlijke overtuiging? Er staat zo mooi dat je, door het geloof Christus in ons woning maakt. En dan staat er zo duidelijk in Romeinen 8 dat die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dat is dat innerlijke getuigenis. En dat is zo'n sterk en krachtig getuigenis. Dat kun je niet uitleggen, maar dat is er wel. En dat is de werkelijke, echt vaste overtuiging. Een innerlijke overtuiging dat ja, de Heer er is. Wat doet het geloof nog meer? Het geloof opent onze ogen. Het geloof geeft ons een innerlijke overtuiging. Dat we een geweldige hoop voor ons hebben. Het derde, het geloof, wat staat in het derde vers van Hebreeën 11, het geloof geeft ons ook inzicht in Gods handelen. Het geloof geeft ons inzicht in Gods handelen. Wie van u was erbij toen de Heere God de hemel en de aarde schiep? Wie van u was er toen bij? Niemand, denk ik, hè? Was er überhaupt iemand bij? Niemand was erbij. En toch weten we wat er gebeurde toen. Toch weten we wat Gods handelen was op dat moment. En dat weten we zeker. We hebben een innerlijke overtuiging, een inzicht gekregen in Gods handelen. Want wat staat er? Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gekomen is. Niet door de wetenschap, niet door ons eigen bevinden, niet door dat wat wij zelf meegemaakt hebben, maar door het geloof. En dan wordt er een woordje gebruikt, verstaan wij, of begrijpen wij, of letterlijk staat er, hebben we inzicht gekregen. Inzicht gekregen. En dat die inzicht is alleen mogelijk te verkrijgen door het geloof. Hoe krijg je nou dat inzicht waar heel veel mensen proberen inzicht te krijgen in de schepping van deze wereld? En die komen met de meest dwaze theorieën naar voren. Werkelijk de meest dwaze theorieën van een of andere oerknal of een hele langzame evolutie. Of het zijn heel veel dwaze, helemaal niet wetenschappelijke ideeën waar men mee komt. Maar hoe kom je nou werkelijk tot het inzicht hoe deze wereld nou ontstaan is? Nou, er staat in 1 Johannes 5 vers 20, net voor het boek Openbaring, vind je de algemene brieven en onder andere ook Johannes. 1 Johannes 5 vers 20, daar staat: doch wij weten, 1 Johannes 5, vers 20, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons, en daar heb je datzelfde woordje weer, inzicht gegeven heeft. Om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. De Heer Jezus kwam hier en hij zei, ik ben de waarheid. Ik kom jullie de waarheid vertellen. En Pilatus, die zei, wat is waarheid? En niemand in deze wereld buiten God om weet wat de waarheid is. Als je de Heer Jezus niet kent, als je de geest van God niet hebt, als je niet tot geloof gekomen bent, dan blijf je je leven lang op zoek naar de waarheid. En het is juist dat je door het geloof inzicht krijgt in de waarheid, de werkelijkheid. En door het geloof krijg je inzicht in Gods handelen. Hier wordt letterlijk het woordje, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt wat je ook kunt vertalen met een zintuig gegeven. een zesde zintuig. Wat mensen die niet geloven, niet kennen. Misschien een laatste tekst nog voor vanavond. Dat kunt u ook vinden in 1 Korinthe 2. Daar wordt hetzelfde woordje gebruikt. In vers 14. 1 Korinthe 2, vers 14 tot en met 16. Daar staat een ongeestelijk mens, een ongelovig mens, iemand die geest van God niet in zich heeft. Een natuurlijk mens. Aanvaard niet hetgeen van de geest van God is, want het is hem een dwaasheid. En daar staat er letterlijk, hij kan het niet verstaan. Hij kan het niet begrijpen. Het gaat allemaal langs hem heen. Omdat het alleen maar geestelijk te begrijpen is. En dan staat er, maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. En dan komt het, want wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de, en dan staat er in het Grieks ook weer datzelfde woordje, wij hebben de zin, wij hebben het zintuig van Christus. Dus door het geloof krijgen we een extra zintuig. Wat niet-gelovigen, ongelovigen niet hebben. En ongelovigen zonder dat zintuig op zoek naar de waarheid, op zoek naar het ontstaan van de wereld, zitten er altijd naast. Tenzij je dat zintuig krijgt. En alleen door het geloof, en dat staat hier heel duidelijk in Hebreeën 11, alleen door het geloof, niet door discussies, niet door eindeloze discussies, niet door eindeloze bewijsvoeringen, maar alleen door het geloof ga je ontdekken, deze wereld is uit Gods handen ontstaan. Heeft God gemaakt. Het geloof geeft inzicht. Het geloof opent onze ogen. Het geloof geeft een innerlijke overtuiging. En ten vierde, en wat ook heel belangrijk is, het geloof rechtvaardigt ons voor God. Door het geloof worden we gerechtvaardigd. En vandaar dat er ook in Hebreeën 11 staat, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan nog. In Hebreeën 11 vers 6 staat maar, zonder geloof is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Zonder geloof kan niet. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En de beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Geloof betekent geloven dat hij niet, het woordje bestaat, dat hij bestaat. Letterlijk wordt hier eigenlijk mee bedoeld dat hij zijnde is, dat hij er is, dat hij aanwezig is. Niet zomaar dat er een God is, maar dat God, zoals zij zei, ik heb de stem van Ismaël gehoord, daar waar hij is. Geloven als een Henoch die met God wandelde. Geloven dat God er is of dat God bestaat, dat betekent als u straks naar huis gaat dat u weet, God gaat met me mee. Als u straks naar bed gaat dat u zegt, God is er. Als u 's morgens vroeg, morgenochtend vroeg weer opstaat, dat je zegt, ook God is er nu. Als je op je fietsje naar je werk gaat of naar je school gaat, dat je zegt, God is er. Dat is rekening houden met de aanwezigheid van God in je leven. Zoals David zei, ik stel de Heere mij af en toe bestendig voor ogen. De Heer is aan mijn rechterzijde en daarom wankel ik niet. Dat is geloven. Dat is werkelijk met hem rekening houden. Tot slot. We hebben gehad, wat is geloof? Waarom geloof? En dan tot slot, waarin geloven we? Ik heb daar de vorige week heel even over nagedacht met u. Soms zijn er wel eens van die momenten, dan denken we, geloof ik wel genoeg? Getuig ik wel genoeg? Ben ik wel heilig genoeg? Heb ik me wel genoeg toegewijd aan God. En dan zijn we ons hele leven eigenlijk steeds bezig met, geloof ik wel eigenlijk goed genoeg? Eigenlijk ben je dan bezig om te geloven in jezelf. We moeten niet in onszelf geloven. We moeten ook niet in allerlei omstandigheden geloven. Als al die omstandigheden maar goed lopen, dan lukt het allemaal wel. We hebben allemaal zoveel andere dingen waar wij in geloven. Er is er maar één waar je in moet geloven. Wie op hem zijn geloof bouwt. Geloof in Jezus alleen. Alleen in dat wat hij gedaan heeft. En de komende tijd zullen we daar zeker met elkaar over nadenken. Hoe Abel geloofd heeft. Hoe Henoch geloofd. Hoe het geloof nou werkelijk in de praktijk meegemaakt werd. Beleefd werd in deze persoon. En weet je, dan is er zo'n enorm getuigenis van deze geloofshelden. Die allemaal geloven. En daarom is het heel goed om misschien de komende tijd dit hoofdstuk nog eens een keer extra goed door te lezen. Als een voorbereiding voor een aantal keren dat we daar de komende tijd met elkaar over na gaan denken. Wat is het geweldig dat we zo vanavond hebben mogen leren dat dat lied waar we mee begonnen zijn. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Laten we in dit geloof vasthouden. En nogmaals een oproep aan ons allemaal als gemeente. God zegt, ik heb niets met nalatigheid. Laten we niet nalatig zijn, maar geloven. En geloof leidt tot actie. Amen. Zullen we samen een lied over geloof zingen? Een prachtig geloofslied uit 216 uit de bundel Opwekking. 216, staande op de belofte van mijn Heer en God. 216. Geweldig om zo vast te mogen staan in deze vluchtige wereld waar zoveel onwankel is, zoveel verandering. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond na mochten denken over dat woordje geloof. We zeggen zo makkelijk, we geloven het wel, maar uw woord laat ons zien wat geloof werkelijk is. En we danken u Heer dat we ook met deze man in het evangelie mogen zeggen, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En we danken u Heer dat we niet een groot geloof moeten hebben, maar een klein geloof in een grote God. Heer, en dan mogen we weten dat u zoveel meer kunt doen dan wij bidden of beseffen. Heer, wilt u maar onze ogen openen voor de onzichtbare werkelijkheid van u? Wilt u ons maar die zekerheid geven, die volkomen zekerheid over die hoop die in ons is? Heer, soms worden we zo twijfelachtig en soms worden we zo aan het twijfelen gebracht door allerlei dingen om ons heen. Maar Heer, wilt u dat geloof in ons leven zo bevestigen door het innerlijke getuigenis van de Geest van God, dat we werkelijk echt niet die arrogante, maar werkelijk die volkomen zekerheid mogen hebben dat we u mogen verwachten, Heer Jezus. Heer, ik wil u vragen, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? En wilt u dit geloofsleven ook in ons leven, in ons persoonlijk leven uitwerken? Heer, dank u wel dat we de zin van Christus gekregen hebben. Heer, dat we een zesde zintuig gekregen hebben en we weten dat iedereen die de Jezus niet heeft, dit moet missen. En daardoor ook heel veel andere dingen zal moeten missen en heel veel aan hen voorbij zal moeten gaan. Heer, wilt u hun de ogen openen en wilt u ons getuigenis ook krachtig maken, zodat ook zij tot geloof in u mogen komen. Heer Jezus, wil u hartelijk danken dat we door het geloof in u ook behouden zijn, eeuwig leven gekregen hebben en dat al onze zonden weggenomen zijn en we een geweldige toekomst voor ons ligt. Heer, daar willen we van spreken. Daar willen we van getuigen. Heer, en we hebben het ook gehad over een nood, ook bij ons in de gemeente, van nalatigheid. Heer, als er in uw woord staat dat wij onze onderlinge bijeenkomst, onze samenkomsten niet moeten verzuimen, naarmate gij juist de dag ziet naderen, elkaar aansporen. Heer, wilt u ons dan helpen om juist ook in deze eindtijd trouw te zijn en niet ons laten leiden door nalatigheid. Niet ons laten leiden door de hectiek van het leven die ons bij u vandaan brengt. Maar Heer, dat we ons laten leiden door het geloof, door de actie van het geloof. En dan te mogen ervaren, Heer, dat nalatigheid alleen maar verderf brengt in ons leven. Maar dat geloof zoveel blijdschap brengt en zoveel volheid en zoveel zekerheid en zoveel kracht, zoals we dat ook vanmorgen gehoord hebben. Heer, wilt u ons als gemeente veranderen? Wilt u mij veranderen? Heer, en dat we verlangend zijn om naar u te komen luisteren. Heer, wilt u ons volmaken met uw liefde, ons volmaken met uw verlangen, om echt een gemeente te zijn die getuigend is hier in Enschede. Heer, en wilt u ons ervoor bewaren dat we alleen maar naar andere mensen kijken? Maar Heer, wilt u ons helpen om ook naar onszelf te kijken en te zien wat u door ons heel persoonlijk kunt doen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze avond. Heer, ga met ons mee. En wilt u ons tot zegen stellen voor onze gezinnen, voor het werk waar we werken. Heer, voor de straat waarin we wonen. Heer, dank u wel dat we ons zo aan u toe mogen vertrouwen. Ook voor de komende week. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen, lied 442. 442, prijst hem, Jezus de machtige redder. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en dan zal er ook een inzameling zijn voor het onderhoud van de gebouwen. En dan zingen we na de zegenbeden nog het laatste couplet. En ik wil u nog meedelen dat we over 2 weken een feest hebben hier, dan hebben we een doopdienst. Er zijn op dit moment twee, een broeder en een zuster die zich daarvoor aangemeld hebben. En ook nog een andere broeder die zich daar ook voor aangemeld heeft. Er kunnen er nog meer bij, natuurlijk. En ik zou echt willen zeggen, stel het niet uit, maar neem de kans. Gebruik deze mogelijkheid om u te laten dopen. Want dit is de wil van God, dat we ook openbaar laten zien dat wij met Christus gestorven zijn, met hem opgestaan zijn. Dus over 2 weken hebben we 's morgens de doopdienst. Laten we dan de Heer om zijn zegen bidden om mee te nemen naar huis. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade, en het geduld en de liefde van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de innerlijke, intense gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat Jezus komt. En hij ons voor altijd thuis haalt. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.